ik jullie vanmorgen ga vertellen. Ja, hè? Het is een bekend verhaal. Overbekend. Maar er ligt kracht vanmorgen, kracht van Gods geest in onze Bijbelverhalen. En ik bid dat je mag merken dat met die kracht van de geest en de woorden in dit verhaal je fris wordt en nieuw en zo naar buiten loopt. Dat is mijn gebed voor vanmorgen. Dat het je vernieuwt en bevrijdt. En je denkt, ja Heer, dit is het. Let op, het verhaal is wonderlijk goed geschreven. Er is wat heen en weer gepraat. Elk zinnetje, elk woord vertelt je iets. Doet iets open. En er staat zelfs iets in wat niet geschreven is. Dat zal je gaan merken. Dat is het geheim van een goed verhaal. En we lopen hem één voor één door. Een vrouw, één uit de vrouw van de profetenzoon, heeft Elisa toegeschreeuwd en gezegd, jouw dienaar, mijn man is dood. En je weet zelf dat je dienaar iemand is geweest met ontzag voor de ene. Maar de geldschieter is gekomen. En mijn twee kinderen wil die met zich meenemen. Als knechten of als slaven. Zo begint dit krachtige verhaal. Zie je het voor je? Een jonge vrouw. Weduwe geworden, geen man meer. En nu worden haar twee kinderen opgeëist door de slavendrijver. Ze zit in diepe, diepe nood. En wat doet zij? Ze schreeuwt Elisa. Ze schreeuwt naar hem. De Naardse vertaling zegt dat zo. Er is een diepe nood in hem, in haar, als je schreeuwt. HSV doet het wat liever. Ze roept om hulp. Een schreeuw. Een roep om hulp. En ze gaat naar de profeet Elisa. Niet naar mensen in haar buurt. Niet naar familie. Niet naar de dokter. De laatste strohalm is Elisa. Daar moet ze zijn. En weet je wat zijn naam betekent? God is mijn heil. God is mijn redding. God is mijn bevrijder en mijn hulp. Elisa staat voor God zelf in dit verhaal. Want God wordt niet genoemd. Heel eenvoudig voor mezelf. Als ik een noodkreep heb, een hulpvraag heb, een probleem, een angst, waar ga ik als eerste heen? Welke weg kies ik? Is dat de weg naar de profeet, naar de Heer, die redding is en heil en verlossing? Of probeer ik het soms zelfs wel eens op te lossen, op aarde? Of wil ik zelf antwoord vinden op een vraag? Of vul maar in wat je doet. Kies, zeg ik, altijd de weg naar de Heer. Dat is het enige wat ik nodig heb. De rest is overbodig. Hoe diep of ondiep je ook zit, dat is de weg naar God, naar de Heer. Hij is je toevlucht. Hij is je redding. Hij is je heil. Hij zal je bevrijden in elke omstandigheid. Door alles heen. En ik zie dat voor me dat die twee elkaar ontmoeten. Ergens staat niet geschreven waar. En ze kijken elkaar in de ogen. En ze heeft Elisa toegeschreeuwd en gezegd, jouw dienaar, mijn man is dood. En je weet zelf dat je dienaar iemand is geweest met ontzag voor de ene. Maar de geldschieter is gekomen om mijn twee kinderen met zich mee te nemen als knechten. En BV zegt, uw dienaar, mijn man, is gestorven. U weet zelf dat uw dienaar de Heer vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Het komt op Elisa over, hè? Geen hallo, hoe gaat het? Dit wordt toegeschreeuwd, dit komt naar hem toe. En we zien niet wat Elisa denkt. Wat ik zie is dat hij luistert. Hij luistert naar de vrouw. Het hart van de vrouw die schreeuwt uit nood en die haar hulpvraag extra bijzet met, mijn man, uw dienaar, u kent hem, hij is dood. Maar hij was iemand met ontzag voor de ene, hij was een profeet, een van de profetenzonen. Altijd de Heer gediend en nu komt de schuldeiser. Ik hoor dat zij zo kort en zo krachtig haar nood zegt tegen de Heer of tegen Elisa. En daarvan dacht ik, kunnen wij zo kort en krachtig onze nood duidelijk maken bij de Heer? Of wordt het bij ons een relaas aan verhalen en aan situaties en aan wat er gebeurd is en toen en nu gebeurt er dit? Kort en krachtig, je noodkreet, je hulpvraag bij de Heer neerleggen is een kunst. En ik roep je toe als je tegenkomt om dat te oefenen. Kort en krachtig en hardop. Dan kan je oefenen, geen relaas. Kort woord en vertrouwen dat de Heer dan gaat spreken. Doen, hardop. En waarom zeg ik hardop, denk je? Als je hardop dingen uitspreekt, zelf, dan hoor je wat in je is. Wat je soms nog niet ten diepste door hebt. Je kan dan horen je teleurstelling, je verdriet, je machteloosheid, geen toekomstperspectief. Dat kan je horen als je dat hardop doet. Je kan horen in je stem, let op, in je stem, een dofheid van teleurstelling, een vertrouwen wat dooft, een angst ergens voor. Weet je, ik las, als het in de hemel zit, hoor je het in je stem. Als het in de hemel zit, hoor je het in je stem. En dat kan je ook bij de ander horen, als je goed luistert. Wat ik hoor bij de vrouw is een schreeuw van teleurstelling en boosheid wel. Mijn man was uw dienaar. En waarom is hij nu dood? En waarom komt de schuldeiser nu ook mijn kinderen afnemen? Ik hoor een soort boosheid. Een wanhoop. Een zwart scenario voor de toekomst. Want wat heeft zij dan nog als zij haar man en kinderen kwijt is? Niets in die tijd. De waarom-vraag, ken je die? Ik ken hem wel eens. En de waarom-vraag is iets wat voortkomt uit je nood, uit je angst, uit de situatie die er is. En ik vind het mooi dat zij hem uit en voor de voeten neerlegt van Elisa. De waarom-vraag mag dan ook soms geuit worden. Niet dat er dan niks meer gebeurt of je komt in diepe penarie, maar soms is het goed om het uit te spreken, want dan breekt de hemel open, zo noem ik dat. En zo merk ik dat. Als ik dat durf uit te spreken wat in me is, en ook op zoek ga naar wat in me is aan machteloosheid, of teleurstelling, of angst. Zij doet het, zij legt het neer voor de voeten van Elisa. En Elisa staat daar. Hij hoort deze vrouw, en misschien kent hij haar wel, want het is een van de profetenzonen, de vrouw van. En ik zou profeten, die waren in die tijd niet zo geliefd. Die konden beter dood dan leven in de maatschappij. En dat is nog zo met profetisch leven. Dat is niet geliefd, dat wil de duivel doden. Hou dat vast, hè, dat je profetisch blijft leven als een profeet en dat vasthoudt. Die toekomst, die bevrijding, die heil in elke situatie. Elisa hoort het. Hij zegt niet wat erg voor je. En wat naar. Hij zegt ook niet je schreeuwt tegen me. Dat moet je niet doen. Of kom maar tot rust. Ik ga wel een collecte houden voor je. Nee. Elisa doet dat niet. Elisa luistert als God. Hij luistert en reageert als de Heer. Hij ziet de vrouw. Hij ziet haar hart. En hij ziet ten diepste haar angst. Hij ziet haar angst en haar wanhoop. Die schuldeiser die haar kinderen wil meenemen. En slaaf wil maken. Zo werkt de boze nog. De schuldeiser wil kinderen slaaf maken. De schuldeiser wil mensen hebben om voor zich te laten werken. Herken je dat? Een schuldeiser die zegt, geef me je tijd. Geef me je aandacht. Geef me je energie. Je vrolijkheid, talent. Dat wordt je dan afgenomen. En dat zijn vaak machten der duisternis die je in bezit willen nemen. En die je slaaf willen maken in de situatie. Onder verwerping, onder hysterie, onder weerspannigheid. Het maakt me niet uit welke geest. Het zijn geesten die je slaaf willen maken aan hen zelf. En in die gedachten moet je dan blijven zitten. En dan kom je dan ook bijna niet meer uit. Dat is wat die geest wil. En ook hier. En ook is het zo dat de geest jonge levens begeerlijk vindt. Van kinderen en van jeugd. Die wil die slaaf maken. En de vrouw gaat naar Elisa. Ga ik naar God, om dat voor hem neer te leggen. En Elisa gaat dan spreken als van God. Elisa zegt tot haar, wat kan ik voor je doen? Streepje. Meld mij eens wat je nog in huis hebt. Zij zegt, helemaal niets heeft je slavin in huis. Behalve een zo'n flesje olijfolie. Wat kan ik voor je doen? Een echte Jezusvraag. We zien hem vaak in de Bijbel. Zoek het nog maar eens na deze week waar het staat. En dan staat er een streepje. En voor mij is dat een stilte. Als de Heer vanmorgen aan jou vraagt, wat zal ik voor je doen? Heb je dan een lijstje? Los dit op. Heer, geef me meer vertrouwen. Meer hulp, meer liefde. Los mijn spanning op of mijn situatie. Dat kan, hè? Dat is ook niet fout. Maar hier staat een streepje. De vrouw antwoordt niet nog. De vrouw is stil. Zij geeft geen antwoord. Misschien weet ze het ook niet. En als het stil is, ontvangt Elisa raad. Raad van God zelf, wat hij mag zeggen in die stilte. Want hij komt met een tweede vraag. Wat heb je nog in huis? In de stilte laat hij ook eens vallen in jezelf of in een gesprek met iemand anders. Kan de Heer met zijn raad komen naar je toe op dat moment? Dat heb ik zelf ervaren. Dus durf het aan te gaan. Ik kan daar niet veel over zeggen, want het geschiet. Maar de Heer werkt zo in de stilte en komt met raad. En de vrouw hoort het, hè? Wat heb je nog in huis? Wat zal die vrouw denken? Is dit nou een oplossing? Ik weet niet wat die vrouw denkt. Wat zou ik denken als de Heer dat dus aan mij vraagt? Zij zegt helemaal niets als eerste. Helemaal niets heeft uw slavin in huis. Het eerste antwoord, ik heb niks meer. Het lukt niet, het kan niet. Hoe moet het verder? Je hoort die geest erin. Hè? Die kan je bij jezelf ook soms horen in situaties. Hoe verder, er is niks meer en het gaat ook allemaal mis. Of noem maar op. En dan komt ze wel tot maar, ik heb nog een zalfflesje olie. Olijfolie in huis. De Heer vraagt vanmorgen, wat heb je nog in huis? Een flesje olijfolie, een druppel liefde, een druppel toekomstperspectief, een beetje vertrouwen, een beetje hoop. Wat heb je nog in huis? Een tekst van belofte die je deze week hebt gekregen. Wat heb jij in huis, in je ziel? Laat die vraag deze week nou eens dieper tot je doordringen. Daar heb je niet altijd gelijk een antwoord op. Maar dit antwoord mag zuiver in je naar boven komen. Gezuiverd van al het andere. Wat heb ik aan geest en olie van u gekregen in huis? Dat is wat de Heer vraagt. En die olie, die duidt op een fijne, zuivere kwaliteit van olie. Beeld van Gods geest. Olie, Gods geest is onmisbaar. Je bent gedoopt in de Heilige Geest. En die geest mag nog zoveel meer de ruimte krijgen, gaan stromen in ons. Als we lezen, als we bidden, als we leven, als we met elkaar spreken. Die geest kan zoveel meer doen. Die geest schenkt vrijheid en leven. Die geest doet wat. Als ik jullie dat voorbeeld geef net over mijn tuin en de vogels en de mussen, geloof ik dat het Gods geest is die me wenkt. Gods geest die zegt, kijk op. Gods geest die daar een tekst bij geeft. En dan komt er weer hoop en perspectief als je dat vastpakt. En dan word je blij, want dat is wat ik nodig heb. En dat is wat wij nodig hebben. En dat wil de Heer met zijn geest bewerken. Olie, onmisbaar. En al is het een klein beetje. Het maakt niet uit, zal je zien zometeen. Pak het beet. Hou het vast voor jezelf. Dan doe ik dat ook. En dan gaat Elisa wat zeggen. Die had ik al gehad. Hij zegt, ga heen, vraag buitenhuis vaten van al je buren. Lege vaten. En niet weinig. Thuisgekomen moet je voor jou en voor je zonen de deur afsluiten. En dan uitgieten in al deze vaten. Wat gevuld is, moet je wegzetten. Dat is het antwoord wat de vrouw krijgt. Zou je blij worden van dit antwoord als je hulp nodig hebt? Zou je het verwachten? Nee, hè? Nee, God is soms heel anders in de Heer dan wij willen en denken. Dat blijf ik zeggen. Zij krijgt woorden. Hier raadgevende woorden met een opdracht die makkelijk uitvoerbaar is. Niet moeilijk. Hij is makkelijk uitvoerbaar als de boze zich er niet mee bemoeit. Ja, een opdracht die te doen is voor haar. Zo werkt de Heer. Ook nu. Hij geeft ons een opdracht in ons hart, in ons leven, om te doen die niet moeilijk is. Behalve als de boze zich ermee bemoeit, dan wordt het moeilijk. Die uitvoerbaar is. Die binnen bereik ligt van je. Want evangelie is niet moeilijk. En we hoeven niet hard te werken. We mogen naar de raad Gods luisteren en de opdrachten uitvoeren die hij geeft. Elisa lost ook het probleem niet op. Hij gaat zijn geld ophalen. Hij lost het probleem van haar niet op. Wij willen graag dingen oplossen als het moeilijk is. Echt waar. Dat zit een beetje in ons mensen. Of een goede tekst geven. Weet je, als we dat blijven doen, dan worden we niet volwassen zelf. Want dit maakt je volwassen als de Heer jou een opdracht geeft en je gaat doen wat de Heer zegt. Daarvan groei je echt. Oké, als jij woorden krijgt, als ik woorden krijg van raad, doe ik er dan wat mee, bijvoorbeeld hier in de gemeente op een zondag. Of gewoon in je Bijbel, als de Heer je raad geeft in een woord, in een gedachte. Of is het dan soms te moeilijk? Of raak je het kwijt? Of wil je liever wat anders krijgen van de Heer? Ik noem maar wat dingen. Wat doe ik echt met de raad die God me geeft in een opdracht die heel simpel is? Daar zit een duvel bij om het niet te doen. Dat kan ik je garanderen. Maar ga doen wat hij zegt. En onderken wat er dan soms nog bij komt aan onmogelijkheid of aan dingen die de duivel je influistert. Ik zei al, de opdracht die de Heer geeft doet een beroep op de vrouw en doet een beroep op jou en mij. Om iets te gaan doen. Het doet een beroep op je vertrouwen, op je geloof en soms een moed of een durf om het ook te doen. Het doet een beroep op je gehoorzaamheid. En geloven dat de Heer gaat voorzien. Dat de Heer daarin iets onmogelijks, een wonder, kan doen. Hoe groot of klein die ook is. Ga heen, zegt hij. Vraag buitenshuis vaten van al je buren. Lege vaten en niet te weinig. Het volgende vers zegt, ze gaat bij hem vandaan en sluit de deur voor haarzelf en voor haar zonen. Die reiken ze haar aan, dus dat zijn de vaten en zij giet maar door. Wonderlijk, hè? Een opdracht. En het volgende vers is ze thuis. Dat gaat heel snel voor mij. Hier is iets niet geschreven, wat je wel kan bedenken. Toch? Als je het inleeft. Elisa geeft de opdracht en zij gaat naar huis. Wat gebeurt er in haar? Ze gaat weg, ze moet nog naar huis. Wat komt er in haar op? Wat zijn haar overwegingen? Wat zeg ik tegen mijn jongens? Kan ik dat wel bij de buren vragen? Wat denken ze van me? En ze weten al dat ik schuld heb en praten over me. Dat vind ik best eng. Wat zullen ze niet zeggen? Twijfel, zal ik het wel doen? Zo'n rare opdracht. Wat kan de Heer daar nou mee? Of uitstellen, doe het morgen wel, ook zo een. Die ik in elk geval ken. Compromis zoeken, oké. Ik doe die buur en die buur en dan is genoeg. Dat is er oké. Het kan allemaal langskomen bij een opdracht die de Heer geeft, als de Heer je raad geeft. En hoe vindt de vrouw dan geloof en vertrouwen? Misschien bidt ze wel, kom mijn ongeloof te hulp. Heer, geef me moed om het te doen en niet te schromen en u vast te houden. En vol vertrouwen te gaan. En om mijn zonen daarin mee te krijgen in wat we gaan doen. Zie je haar gaan, de eerste deur. Ik weet niet of je aanklopt in die tijd. Ze klopt aan. De buurvrouw doet open. Hey, buf, heb je voor mij vaten? En kruiken en kannen die leeg zijn, dan mag ik ze even lenen. Hier ziet de buurvrouw kijken. Wat wil die vrouw? Dat is toch raar? Wat moet ze ermee? Maar ja, ze geeft ze mee. En dan de volgende buurman. Ze klopt aan. Buur, heb je kruiken? Heb je vaten leeg? Ik heb er veel nodig, dus graag alles wat leeg is wil ik meenemen. En je ziet de buurman kijken. Wat gaat er gebeuren? Wat vraagt die vrouw iets wonderlijks? Dat heeft nog nooit iemand aan mij gevraagd. Zij en haar zonen, ze verzamelen kruiken en kannen, alles leeg. En dat hele huis zie ik vol ermee staan. Want ze heeft goed geluisterd. Wat had de profeet gezegd? Niet te weinig. Dus niet bij één of twee buren stoppen, maar doorgaan met verzamelen tot je huis vol is met kannen en kruiken. Dat zegt iets voor mij. Als de Heer een opdracht geeft, geef je dan alles? Je hele hart, je hele ziel? Of geef je soms een beetje weinig en stop je bij één, twee kruikjes? En heb je dan weer druk met andere dingen? Geef jij alles? Werkelijk alles? Als je net zo'n u bent, alles voor mij. Daar zit dat in voor mij. En ik prijs uw heilige naam, o Heer. Of stop je soms wat eerder? Wat ik lees in de opdracht is dat God en de Heer mensen op hun benen zet. Op hun eigen benen. Om zelf op te staan. Om zelf te doen. Om zelf moed te vatten. Te geloven en te vertrouwen. En dat zegt de Heer tegen ons ook. Je mag elkaar helpen, maar het blijft erbij dat je zelf moet opstaan. Zelf het geloof en vertrouwen vinden. In overleg met de Heer. En dan blijf je staan. En dan ga je door en doe je wat de Heer wil. Soms tegen je eigen geloven in of wat er is in je situatie. Ze gaat bij hem vandaan en sluit de deur voor haarzelf en voor haar zonen. En die reiken ze haar aan, zei ik de vaat. En zij giet en giet maar door. Hop, ze is weer thuis. Huis voor kannen, kruiken. En de vrouw doet wat Elisa heeft gezegd. Want weet je nog wat haar opdracht had meegegeven? Thuis gekomen moet je voor jou en voor je zonen de deur afsluiten. En dan uitgieten in al deze vaten. Wat gevuld is, moet je wegzetten. Zij doet de deur op slot en dicht. In de binnenkamer, zeg ik daarbij, gebeurt het. Je binnenkamer mag je soms sluiten. En dat moet je ook soms doen. Die binnenkamer mag je sluiten, want daar geschiet het. Daar komt de Heer bij je. In een uitzichtloze situatie. Daar gaat Hij je toekomst en hoop geven. Vertrouwen en liefde. En dat wat je nodig hebt. Dat is in het intieme samen zijn in de binnenkamer met je Heer. En in de binnenkamer heb je geen pottenkijkers nodig. Dat geldt hier ook. Als vanzelf bij de binnenkamer denk je dan aan deze tekst. Maar als jullie bidden, zegt Jezus, trek je dan terug in je huis. Sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Dus ramen dicht, deuren gesloten. Misschien lopen nieuwsgierige buren wel langs. Proberen achter het gordijntje te kijken wat daar gebeurt. Ik zie dat wel voor me. Mensen is nieuwsgierig. Kom ik wel eens tegen. Nieuwsgierigheid is niet de geest van God. Hoe nieuwsgierig ben ik? Ben jij soms nog? Het is maar een vraag. Wat de deur dicht mij ook zegt, is dat het niet publiekelijk gezien hoeft te worden. Wij mensen, weet je, zijn geneigd om juist op zulke momenten iets van zijn eer naar ons toe te halen. Hoe goed God voor je is, hoe goed jij bent. En tuurlijk mag je vertellen, God redt mij, God trekt mij uit het slijk, Hij is mijn verlosser, Hij leeft. Maar zo makkelijk soms kruipt erin het ik. De Heer zorgt goed voor mij, de Heer is er voor mij. Hij doet dit voor mij. Dat is een andere geest. Daar zit een geest van, zie mij. Ik heb het goed gedaan. En zo werkt het niet bij de Heer. Je mag zeggen, de Heer heeft me bevrijd en verlost. Ja, amen. Maar let op dat het nederig blijft. En niet trots en hoogmoedig boven een ander uit. In de tekst heb je opgemerkt wat er stond aan kinderen of zonen. De tekst vertelt ons nu dat de kinderen zonen zijn. Dat is zo'n prachtig detail, vind ik. Ik zei, het is een prachtig verhaal met kleine details. Kinderen worden zonen als zij meedoen met de vrouw. Wij als kinderen worden zonen als wij meedoen in de raad van God hier in de gemeente. En daar word je zoon van. Daar hoef je niet allemaal verwerkingsplannen te hebben. Daar word je als vanzelf een zoon van. Het leven Gods komt dan openbaar. Wonderlijk, hè? Die geestelijke wereld. Het is niet van de aarde. De aarde gaan we werken. In de hemel gaan we meedoen met de raad Gods. Wat hij wil. De vrouw doet wat er gezegd is. Zij gaat zometeen gieten in alle kruiken en haar zonen werken mee. En misschien dacht ik, heeft zij de jongens wel laten zien wat ze bevochten heeft. Misschien heeft ze er iets over verteld. Ze daarin meegenomen. En zo mogen wij ook onze kinderen, onze jeugd daarin meenemen. Want daarin worden ze kinderen tot zonen en tot dochters. Ze heeft misschien verteld hoe ze geloof heeft gevonden en vertrouwen om te doen wat God vraagt. En niet om te jamaren. Laat het zien in je leven. Jongeren en kinderen hebben het nodig om het te zien en niet om te horen. Om het te zien wat je doet in die situaties. En opeens zijn ze aan het werk. In dat huis, zie het voor je. Deuren dicht. Zij met haar zonen. Hoe is dat gegaan? Wat hebben ze misschien gezongen? Gebeden? Gedacht? Of misschien ook niet. Wat zou er gaan gebeuren? Ze gaan het doen. En let erop. Er komt nog wel wat tegenin, denk ik. Dat is niet geschreven. Maar kan je voorstellen, om dat te gaan doen, is heel veel geloof en vertrouwen nodig. En heel veel moed. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Wij weten het einde van het verhaal altijd. Ze doet wat ze zegt. Ze pakt haar olieflesje. Ze mag het niet laten vallen. Misschien denkt ze dat nog wel, weet ik niet. En ze gaat schenken. 10 seconden. 20 seconden. 30 seconden. Was dat flesje nou voller dan ik dacht? 1 minuut. Oh, deze is vol. En daar komt er zo met de volgende kruik of kan. En ze giet weer door. En ook die wordt vol. En ze gaat maar door. En ze doet wat gevraagd is. En het blijft maar stromen. Stromen en stromen. Het is een wonder. Een groot wonder. Ik zei al, net als de wonder van het brood en van het wijn. En de zonen zien het ook. En ze geven die kruik. En misschien worden ze wel enthousiast. Ik weet het niet. Ik kan me het zo voorstellen. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? En ze zetten alles weg. Zoals gezegd is. En ze werken maar door. Maar het raakt niet op, die olie. Het raakt niet op. Het stroomt maar door. Wat is dit voor God? Wat wil dat zeggen? Het lijkt wel of de grens niet bij Gods volheid ligt. Maar bij de ruimte en de hoeveelheid, openheid in de kannen en vaten. God wil schenken. En wil schenken en doorschenken. Hoeveel ruimte is er in mijn hart, in mijn kan, voor hem, wat hij kan geven en wat ik mag ontvangen. En dan komt die laatste kruik, het laatste moment, en ook die raakt vol. Ik zie voor me tranen in de ogen van de vrouw. Ik zie voor me verwondering. Ik zie voor me blijdschap. Ik zie voor me ontzag. Ontzag voor wat er geschiet. Wat ik leer hieruit is de doende raad van God die hij je geeft. Het kleine beetje olie te schenken. Niet opstandig te worden of lui. Maar het doen. Die olie in mijn en jouw huis. Dat beetje van Gods geest. Dat beetje leven Gods, dat beetje hoop of vertrouwen is genoeg als je het gaat schenken, als je het gaat inzetten, ook in de gemeente. En dan niet stopt, maar doorgaat en doorgaat. En dat straaltje olie, dat geeft leven. Dat geeft vrijheid. Dat geeft ruimte. Dat geeft je toekomstperspectief. Heer, wat ik heb, geef ik u. God en de Heer Nee, God is een God van overvloed. Dat zal hij altijd zijn en blijven. Dat zit in hem. Het is een geheimenis en het is niet af te dienen. Het is niet, ik doe dit en u geeft overvloed. Nee, de Heer zegt en raadt en geeft een opdracht. En als je dat doet, dan komt er overvloed. Bij u geen beperking, maar steeds weer overvloed. En u doet wonderen, grote wonderen groot. En dat binnenkamerleven, hè? Deur dicht af en toe. Raad ik je aan. En dit raad ik ook aan. Laat het niet dof worden. Laat je binnenkamer niet lauw worden. Laat het je niet ontnemen, die vertrouwelijke omgang met de Heer. Het is het belangrijkste. Dat is het enige wat ik nodig heb. En ik hoop jullie ook. Maar de duivel wil het altijd ontnemen door situaties. Pak het op. Grijp het aan. Het kan overal. Het hoeft niet per se in je huis met je deur dicht. Het kan in je auto. Het maakt me niet uit. Hou het levend. Laat het niet lauw worden. Laat het aanvuren in je. Ten diepste. En dan gaat die olie vloeien. Dan komt die olie. En dan hoef je nooit meer te zeggen. Er is niets. Dan kun je zeggen. Gij zalft mijn hoofd met olie. En mijn beker vloeit over. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt het aan niets. De Heer wijst je wat je in huis hebt. En de aanklager en de schuldeiser blijven komen tot het einde der tijden. Sta niet raar te kijken. Maar blijf bij wat je in huis hebt. En ga dat uitschieten. Dat is genoeg. Als je daarmee aan de slag gaat, dan maak je de schuldeiser krachteloos, las ik. Als je met wat je hebt aan olie aan de slag gaat, dan maak je de schuldeiser krachteloos. Komt er leven, perspectief en toekomst. En dan geschiet het. Als de vaten vol zijn, dat zij tot haar zoon zegt, reik mij nog een vat aan. En dat hij tot haar moet zeggen, er is hier niet nog een vat. Dan blijft de oliestroom stilstaan. God schenkt royaal, boven royaal. Maar de olie, de kannen zijn op. En dan blijft de olie stilstaan. De vrouw wordt uit de penarie geholpen, maar wat gebeurt er nu? De olie blijft stilstaan. Zij krijgt verlichting. En wat gaat de vrouw nu doen? Gaat ze naar de buren en zeggen wat er gebeurd is? Groot wonder. Ik heb olie, kannen en kruiken vol olie in mijn huis staan. Nee. De vrouw doet één ding. Als zij aankomt, en dat is dus bij de man Gods. En dit meldt aan de man Gods. Zegt hij, ga heen. Verkoop de olie en vergoed je schulden. Want ze had gewoon schulden. Hè? Letterlijk. Dat was gewoon zo. En jij en je zonen, leef van wat er over is. Leef, zegt de Heer. Er is zo'n mooi liedje van ook. Leef, zegt de Heer vanmorgen. Van wat er over is. Zuiver, wat zij doet. Zij gaat terug naar de Heer, naar de man Gods. Ik denk daarbij aan die 10 melaatsen. Hoeveel komen er terug? 1. Kenmerken, hoe vaak kom ik terug bij de Heer? Om mijn dank te betuigen. Om mijn verwondering te uiten. Maar misschien ook een nieuwe raad te ontvangen. 1. Dus misschien mogen we het vaker doen. Ga terug naar de Heer. Als je het niet doet, mis je wat. Je mist wat in je binnenkamer. Aan dankbaarheid. Je mist dan wat... Wat de Heer je verder aan raad geeft, of aan toekomst, of aan perspectief, of aan leven, of aan hoop. En Elisa geeft raad, ga heen, verkoop je olie. Vergoed die schulden en leef met je zonen. Verkoop de olie. Je schuld is afbetaald. Ik hoor het de Heer zeggen tegen ons, je schuld is afbetaald. Je mag olie schenken. Verkoop het en leef. Leef in mijn vrijheid. Leef in de vrijheid die ik jou verworven heb. En mag je het bewust naar je toe halen. Ja, Heer, ik leef. Wat er ook is, ik leef. Ik leef voor u. En ik zie u en ik wil u zien. En als de aanklager blijft komen of de hoge eigenste stellen, ik leef. Daar kies ik voor. Een levende leven met u. Neem er iets van mee, de olie die je hebt. Volg de raad Gods op die hij jou zelf geeft in elke situatie. Dan komt er levensperspectief en toekomst. En misschien mag je iets uitgieten. Van de olie naar de ander. En dat die ook gaat stromen. En dat de ander dat merkt. Waar uw geest is, Heer, daar is leven en. U behoort ons hart, onverdeeld, waar uw geest ons krachtig in het rechte spoor voortleidt, daar veranderen wij naar uw beeld. Dank u, Heer, dat wij aan het verderf zijn ontkomen. Gaan we zingen.